Margriet, allereerst van harte welkom hier in Museum Vlaardingen.
Dank
Prachtig
je wel.
Gebouw, mooie kamer waar we zitten. Wie is Margriet van der Heijden?
Ik ben geboren in Vlaardingen. En opgegroeid in de Westwijk en een tijdje in Holy gewoond en daarna aan de Hooglaan. Maar op mijn 18e heb ik Vlaardingen verlaten, voorgoed, denk ik. Of ik zou nog moeten terugkeren, de kans is niet zo groot. Om natuurkunde te gaan studeren in Amsterdam. En daarna ben ik de deeltjesfysica ingegaan. Dus de tak van de natuurkunde die de kleinste bouwsteentjes van materie onderzoekt. Dat heb ik gedaan op het CERN bij Genève. Dat is een heel groot onderzoeksinstituut met hele grote deeltjesversnellers. Waarin je deeltjes laat botsen, zodat je echt de kleinste bouwsteentjes van de materie kunt waarnemen. Ik ben daarna nog een paar jaar in het onderzoeksgebied gebleven, maar toen overgestapt naar de wetenschapsjournalistiek. En daar heb ik heel lang gewerkt, onder meer voor NRC. Boeken geschreven en sinds een paar jaar ben ik weer een beetje terug in de wetenschap, omdat ik hoogleraar wetenschapscommunicatie in de natuurkunde ben geworden in Eindhoven.
Mooie loopbaan, mm-hmm. Waar je mee bezig bent. Mij viel iets op en dat was aan de VU, waar je gestudeerd hebt. Daar vertelde je in een oud krantartikel, ja, dat je in het eerste jaar zat je met 30 personen in het lokaal, mm-hmm, maar jij was de enige vrouw.
Ja, 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 toen ik studeerde, dat was in de jaren 80. En eigenlijk was toen het aantal vrouwelijke studenten bij natuurkunde op een dieptepunt van de 20e eeuw. Want vaak wordt gedacht van, we zijn nu de laatste jaren heel verlicht aan het worden en nu komen er meer vrouwen. Maar als je in de loop van de geschiedenis kijkt, dat heb ik gedaan onder andere voor een boek, dan zie je dat het een beetje op en neer gaat. De allereerste vrouwelijke hoogleraar natuurkunde bijvoorbeeld, die trad aan in 1732 in Bologna. Dat is echt al wel lang geleden. Dus er zijn periodes geweest waarin vrouwen wat meer toegang kregen tot onderzoek en hoger onderwijs. En periodes waarin dat weer helemaal wegzakte. Aan het eind van de 19e eeuw begon eigenlijk de periode waarin de universiteiten definitief hun deuren openzetten voor vrouwen. En dat had ook een redelijke toestroom bij natuurkunde tot gevolg. In Nederland bijvoorbeeld in de jaren 1910, 1920 was 1 op de 3 studenten bij natuurkunde vrouw. Wat mensen helemaal niet zich kunnen voorstellen. Maar in de jaren 80, en misschien komen er nog op, daar zijn wel verklaringen voor, was er een enorme dip. Dus het klopt, ik was het enige meisje eigenlijk bij natuurkunde van mijn jaar. En het jaar boven mij zaten geen vrouwen en onder mij ook niet. Ik begon met drie vrouwen. En in het loop van het jaar vielen ook trouwens ook veel mannen af. Maar het eerste andere meisje, ja, meisje zeg ik, maar ja, we waren net 18, hè, die viel af in de herfst. En de tweede, ik woonde aan de Dapperstraat in Amsterdam. Van die blauwe koffiekaarten hadden we, waar je kon afstempelen als je koffie kocht. Hè. Je had nog geen automaten. Vond ik nog blauwe koffiekaarten in de bus en een briefje, ik stop ook. Dus toen was ik de enige.
Kun je ook verklaren waarom inderdaad in begin 20e eeuw, zeg maar, het aantal hoger was en in de jaren 80 juist niet?
Wat je zag natuurlijk, het begon in Nederland en net als in heel veel West- en Midden-Europese landen eind 19e eeuw en hier dan met Aletta Jacobs. Hè. Die moest nog speciaal toestemming vragen aan de minister, Thorbecke van Onderwijs, om als vrouw te mogen studeren. En dat mocht ze een jaar op proef. En toen die proef geslaagd was, heeft hij kort voor die overleed haar toestemming gegeven om die studie medicijnen in haar geval af te maken. Daarna ging het eigenlijk druppelsgewijs, gingen steeds meer vrouwen naar de universiteit. En het hele grappige is, heel weinig studeerden bijvoorbeeld rechten. Omdat je gewoon geen baan kreeg. Rechters waren mannen, advocaten waren mannen, de beroepen waren niet open voor vrouwen. Maar ook de geesteswetenschappen trokken weinig vrouwen en bij wiskunde en natuurkunde was toen van de vrouwen die gingen studeren, dus in de laatste 5 jaar van de 19e eeuw waren dat er zo'n 300. Ging de helft koos voor wiskunde en natuurkunde, maar dat was ook heel vaak farmacie. Want dan kon je in een apotheek beginnen En dan kon je bijvoorbeeld boven de apotheek wonen en een gezin hebben. Met natuurkunde en wiskunde kon je docent worden. Was eigenlijk ook nog wel een aantrekkelijk beroep, denk ik, voor vrouwen. Waarom ze nou specifiek voor die natuurwetenschappen toen kozen, misschien ook door het voorbeeld van Aletta Jacobsen, medicijnen zit ook een beetje in de beta-hoek. Wat je heel duidelijk ziet is in 1924 werd een koninklijk besluit, bekrachtigde een wet die zei dat vrouwen bij hun huwelijk uit overheidsdienst ontslagen zouden worden, eervol ontslagen. Dus een gehuwde vrouw zou eigenlijk niet behoren te werken en de overheid gaf het voorbeeld door dan vrouwen uit overheidsdienst te ontslaan zodra ze trouwden. En heel veel bedrijven volgden dat voorbeeld. Wat betekende als je bijvoorbeeld natuurkunde mijnvak ging studeren, dat je niet meer docent kon worden. Je kon niet een loopbaan aan een universiteit, want dat zijn allemaal overheidsbanen. Je kon niet in het academisch onderzoek terecht. Ook heel veel bedrijven sloten toch dan hun deuren voor getrouwde vrouwen. Dus de keuze was, ik blijf altijd vrijgezel, mijn juffrouw. En dat was eigenlijk maatschappelijk gezien een lagere status. Het was toch statusverhogend om te trouwen. Hoorde je er meer bij in de maatschappij. En je ziet dan ook in de jaren 1930 van de gepromoveerde vrouwelijke natuurkundigen is meer dan 90% werkeloos. Ja, dat is niet een aantrekkelijk perspectief als je aan een studie begint. En dat effect is versterkt, denk ik, na de Tweede Wereldoorlog. Is natuurlijk een heel belastingstelsel opgetuigd wat helemaal gecentreerd was rond de kostwinner. Dus het enkele inkomen van de kostwinner en de vrouw thuis. Dat zie je ook in Duitsland. Daar heeft de regering Adenauer dat ook gedaan. En in Duitsland en Nederland zie je ook dat er relatief echt heel weinig vrouwen in die beta-wetenschappen zitten. Minder nog, zelfs dan in andere landen.
Als we dan even kijken, Margriet, naar iemand anders uit Vlaardingen, zeg maar. Mm-hmm. Tine Hokes, opgeleid als Nederlandica.
Ja.
Zij was de eerste hoogleraar feminisme en christendom in Nederland. En dat was pas in 1983. Ja. Hoe zit dat met die hoogleraren en de vrouwen die hoogleraar worden?
Een beetje hetzelfde verhaal wat ik net schetste. Hè? Dus na die Tweede Wereldoorlog werd dat effect van vrouwen zitten thuis nog versterkt. Pas in 1957 is dankzij Corrie van Tendelo die wet afgeschaft. Hè, die bijvoorbeeld ook zei dat vrouwen eigenlijk op gelijk voet stonden met kinderen. En met mensen die geestelijk niet helemaal volwaardig waren als ze trouwden. Dus vrouwen mochten geen huis kopen, geen bankrekening openen. Kregen zakgeld van hun man eigenlijk, hè, of huishoudgeld. Dat is dus heel laat in Nederland afgeschaft. En dat heeft nog heel lang doorgeuild. Hè, omdat toch dat idee van je wordt ontslagen bij je huwelijk nog heel lang in de praktijk werd doorgezet. Dus je zou ook kunnen zeggen, Tine Hokes is heel vroeg hoogleraar geworden in Nederland voor een vrouw. Het is echt wel indrukwekkend.
Ja, en zij is ook al in de jaren 60 was zij de wegbereider van het
dus
gebeuren.
Zij was echt super vooruitstrevend. Ik heb daar echt bewondering voor als ik dat zo lees. Ik vind dat echt knap. Ik ben zelf nu bezig met een nieuw boek over de eerste vrouwelijke wiskundehoogleraar in Nederland. Eigenlijk waren dat er twee tegelijk, want in 1982 werden alle lectoren automatisch hoogleraar. En toen waren er twee vrouwelijke wiskundelectoren die hoogleraar werden. En ik schrijf het boek over één, Ietje Paalman de Miranda, maar dat was dus ook 1982. Dus ja, het is logisch dat als je hoogleraar wil worden, moet je eerst studeren, promoveren, universitair docent, universitair hoofddocent, hoogleraar. Dus er zijn heel veel stapjes die je moet nemen en je ziet bij elk stapje is een barrière voor vrouwen. Hè? Dus al te gaan studeren, dan al te gaan promoveren. Tegenwoordig is dat veel normaler, maar zeker in die jaren niet. Maar dan ook elke volgende carrière stap. Nee, er zijn natuurlijk ook vanuit de wetenschap veel verklaringen voor waarom dat zo is. Maar je ziet dan vrouwen ook verdwijnen weer uit die wetenschap.
Margriet, we praten over slechts 40 jaar.
Mm-hmm.
Jij begon jouw studie begin jaren 80.
Ja.
We zijn nu 40 jaar verder.
Ja.
Kan jij aangeven wat er in die korte periode van 40 jaar... Over de eeuwen gezien is 40 jaar helemaal niet zoveel. Maar kan jij aangeven wat voor jou de verschillen zijn tussen 40 jaar geleden en nu in hetgeen waar je mee bezig bent?
Ja, die zijn natuurlijk enorm. Hè. Ik ben ook een kind van mijn generatie. In mijn boek over vrouwen die over het hoofd zijn gezien, heb ik een citaat van Abraham de Zwaan, wat ik zelf heel mooi vind, waarin hij zegt: wij hebben allemaal vanaf onze geboorte het fijnstof ingeademd van de sociale discriminatie die ons omringt en waar we deel van uitmaken. Je groeit op in een maatschappij waarin mannen een bepaalde rol hebben, vrouwen een bepaalde rol hebben. Ik groeide op in een maatschappij, en dat werd natuurlijk ook gereflecteerd in het gezin, waarin werd gezegd: vrouwen kunnen niet autorijden. Techniek, dat is niks voor een vrouw. Toen ik een beta-pakket wilde kiezen, zei de docent op het Groen van Prinsteren: dat is niks voor een meisje. Ik deed het toch. En wat heel leuk is, hij is naar mijn promotie gekomen om te zeggen: ik geef nooit meer een advies. En dat vond ik echt geweldig, hè? Dat iemand ook meegaat met zijn tijd. Maar goed, dus toen ik natuurkunde ging studeren, had ik een mondeling tentamen. Eerste vraag: wat doet u hier? Voel je ook niet echt welkom? Zo kan ik doorgaan. Hè? Dus je wordt altijd gek, werd ik gek aangekeken. En nu is dat toch wel anders. Ik denk, in de jaren 80 had je een campagne, kies exact, maar dat werkt niet. Als de maatschappij denkt van, het is niks voor een meisje. Dat wordt nog wel gedacht nu, hè, van het is maar een meisje, ze hoeft geen beta. Maar toch zijn er steeds meer rolmodellen bijgekomen, voorbeeldvrouwen. En MeToo heeft een hele belangrijke rol gespeeld.
In welk opzicht?
Ja, MeToo gaat natuurlijk meer over ongewenste, misschien intimiteit. Hè, maar heeft toch ook wel heel erg op de agenda gezet hoezeer in onze maatschappij vooroordelen, hè, rondom gender leven. Heeft de hele genderdiscussie aangewakkerd. Heeft het heel erg bespreekbaar gemaakt en tot veel meer. Ja, daarmee toch, zijn toch de luiken een beetje opengezet. Heeft ook bewust gemaakt van hoezeer vrouwen vaak ook met vormen van sociale discriminatie toch eronder werden gehouden. Ja.
Je hebt het bij deze tentoonstelling natuurlijk over powervrouwen van Vlaardingen.
Ja.
En misschien kan je daar vanuit wetenschappelijk oogpunt iets over vertellen. Want binnen de Vlaardingse geschiedenis ligt de focus volledig op de mannen. Is dat echt iets Vlaardings? Of zeg je van...
Nee, dat past natuurlijk helemaal in. Ook in die trend die ik schetste, dat zie je natuurlijk overal. Kijk, geschiedenis wordt geschreven door mensen. En vaak waren dat natuurlijk ook mannen die ook, je ziet dat ook in de wetenschap, die dan schreven over beroemde mannen waaraan zij, die voor hen een voorbeeld waren. Hun perspectief lag niet bij de vrouwen. Dus als meer vrouwen geschiedenis gaan schrijven, is er denk ik ook sprake van een perspectiefwissel waardoor vrouwen uit het verleden beter in beeld komen. Een andere reden is dat die vrouwen uit het verleden vaak moeilijker in beeld komen. Bijvoorbeeld omdat ze geen positie konden krijgen als hoogleraar. Dus nergens te boek staan als een geleerde vrouw. Hè? Vaak zijn heel veel vrouwen die bijdragen aan de wetenschap hebben geleverd, maar heel vaak als buitenstaander, als amateur. Maar wie dan alleen zich focust als historicus op de universiteit, komt ze niet tegen. Dus zo rollen vrouwen ook uit de geschiedenisboekjes kwamen vaak niet in aanmerking op mijn terrein, de wetenschap, voor wetenschappelijke prijzen, droegen vaak de naam van hun man, waardoor ze ook al in de vergetelheid raakten. Of je ziet bijvoorbeeld een vrouw wordt omschreven als een man, omdat er van uitgegaan wordt, dat moet wel een man geweest zijn. Hè? Dus er zijn heel veel redenen aan te wijzen waarom vrouwen uit de geschiedenisboekjes zijn gerold, ook in Vlaardingen.
Ja, als we het dan over geschiedenisboekjes hebben, jouw boek,
yeah.
Ongekend.
Yeah.
Afgelopen jaar heb je de Cosmos Boekenprijs daarvoor gewonnen. Mm-hmm. Wat gaf jou aanleiding om dat boek te gaan maken?
Ja, de aanleiding was een beetje mijn eigen loopbaan. Hè? Dus dat beeld wat ik net schetste. Elke stap verder in je loopbaan is een nieuwe horde. Dat heb ik zelf ook een beetje zo ervaren. En dat is voor mij op een gegeven moment ook aanleiding geweest om wetenschapsjournalist te worden, om die academische wereld vaarwel te zeggen. En als wetenschapsjournalist heb ik toen een stuk daarover geschreven in 2013 voor NRC. Met als kop: natuurkunde is niks voor een vrouw. Hè, of is toch niks voor een meisje. Ik weet niet meer helemaal precies hoe die strekking. Dus een beetje provocerend. Waarin ik beschreef hoe je eigenlijk toch voortdurend op weerstand staat. En toen heb ik zoveel brieven gekregen van zoveel vrouwen uit het land die dat precies zo ervaren hadden, daar echt gefrustreerd over waren, hun iets heel anders waren gaan doen, dat ik dacht, ja, ik moet er wat mee. En toen heb ik een paar jaar later bij NRC ook een serie voorgesteld over vrouwen in de wetenschap die eerder over het hoofd waren gezien. En ik had een aantal natuurlijk gewoon op mijn netvlies uit mijn eigen vakgebied ook uit de 18e eeuw, wat ik net noemde, die eerste vrouwelijke hoogleraar. Dus eigenlijk de tijd van Agneta van Reewijk, uit Vlaardingen. Maar toen ik afleveringen publiceerde in de krant, waren er lezers die zeiden, oh, maar er is die nog, er is die nog, er is die nog. En natuurlijk ook dankzij internet. En toen bleek eigenlijk op elk vakgebied waar je ook maar kijkt in de beta-wetenschappen en ook elk deelgebied vind je een vrouw. En ik wilde laten zien, eigenlijk als je, hoe wij in het heden staan, bepaalt hoe we naar de geschiedenis kijken. He, als je gaat denken van man-vrouw verhoudingen liggen zus en zo, dan kom je bij de Flintstones en liggen de man-en-vrouw verhoudingen dan precies zoals bij ons. Maar als je op een andere manier gaat kijken, dan vind je misschien hele andere aanwijzingen en dat de geschiedenis misschien anders zat. Dus ik wilde laten zien, hey, je kan er ook anders naar kijken en dan zie je dat er wel vrouwen waren in die natuurwetenschappen altijd. En waarschijnlijk hier in Vlaardingen ook, he, in alle bedrijvigheid. En ik vind dat belangrijk, omdat de manier waarop je dan naar de geschiedenis kijkt, bepaalt ook weer hoe je de toekomst vormgeeft. Ze waren er nooit en dat verklaart dat ze dus niet goed zijn in het vak. Dan kan je dat gebruiken als een argument van, nou, we hoeven ze ook niet aan te sporen om aan die natuurwetenschappen deel te gaan nemen. Terwijl als je laat zien, hé, ze waren er wel, maar ze mochten niet, kan je gaan nadenken, oh, maar wat kunnen we dan gaan doen om barrières weg te nemen? Want kijk, alle talent is er in principe wel en de nieuwsgierigheid en de drive. Dus ja, we moeten eigenlijk zorgen dat we daar zoveel mogelijk van profiteren. Ik chargeer een beetje misschien in het beeld, maar hoe we naar het verleden kijken wordt bepaald door welke bril we vanuit het heden opzetten. Maar dat bepaalt mede hoe we de toekomst zullen vormgeven. Dus dat was mijn motivatie.
Iets heel anders even, Margriet. Als er nu jonge meiden, tieners, als die denken van, ik wil de wetenschap in. Wat is er voor hun nog vanuit jouw oogpunt aan winst te behalen voor de toekomst van dat soort liefhebbers?
Nou, als je echt denkt, ik hou van ontdekken, van onderzoeken. Ik ben nieuwsgierig naar hoe de natuur in elkaar zit. Of misschien iets wil doen in de medische wereld. Ja, doe het. Ga ervoor. Het zijn mooie vakken. Het is heel goed, denk ik. Ik zie dat nu in Eindhoven. Dat is een technische universiteit waar natuurlijk heel veel wordt gewerkt. Niet zozeer aan wat ik eerst deed, wat zijn de bouwsteentjes van de materie, maar hoe kunnen we knutselen bijvoorbeeld met zulke bouwsteentjes en dingen ontwerpen, dingen die het leven misschien beter maken. Je kunt de natuurkunde toepassen in de gezondheidszorg. Hè, denk aan MRI-scanners die uit de natuurkunde voortkomen. In de energietransitie, denk aan zonnecellen. Ik heb een vrouwelijke collega, een Italiaanse, die doet heel belangrijk onderzoek aan hoe kan je nou goede batterijen maken dat je veel stroom kan opslaan. Dus er zijn allerlei problemen die je zou kunnen oplossen met technologie. Niet alles, hè. Maar ik ben zelf heel erg altijd voor ook een brede blik. Maar ook heel veel onderzoek laat zien dat teams die divers zijn, en divers is niet alleen genderdiversiteit, maar heel veel diversiteit, juist in dit type onderzoek vaak met de beste oplossingen komen. Ja, misschien een heel gek voorbeeld, maar ik was laatst op de radio gevraagd een boek te bespreken en dan ging het over de rolkoffer. En heel lang, nou ja, het wiel is heel lang geleden uitgevonden. En dat moet je nooit een tweede keer doen. Maar het idee om wieltjes onder een koffer te zetten, dat heeft heel lang op zich laten wachten. En toen was er een Zweedse wetenschapsjournalist en die dacht, ja, waarom eigenlijk? En toen bleek dat al in de jaren 1930 heeft iemand dat bedacht en geprobeerd die koffers op de markt te brengen. En in de jaren 60 en telkens mislukte het. En dat kwam eigenlijk door het idee van een echte man, echte mannen huilen niet en echte mannen die dragen koffers. En je gaat niet zo heel zwakjes met zo'n een rolkoffertje lopen. Dus dat ding werd commercieel maar geen succes. Want een uitvinding moet ook door de maatschappij geaccepteerd worden. En als die maatschappij, nou ja, wat ik net vertelde, waarin ik opgroeide, vrouwen kunnen niet autorijden en hebben niks met techniek. En nou, mannen gaan niet met een rolkoffertje lopen, dan wordt het niks. Dus pas, ik geloof, eind jaren 80, dacht ik, toen piloten dachten, dat is wel heel handig, een koffertje op wieltjes, en daarmee gingen lopen. Toen dachten mensen, oeh, zo die stoere mannen, dat kunnen we ook wel doen. Hè? Dus zo gaat het vaak. Terwijl als je natuurlijk teams hebt die heel divers zijn, dan kun je al veel eerder al die verschillende perspectieven, en dan zien mensen ook van, dan raak je een beetje af van die stereotype ideeën. En dan kun je ontdekkingen doen die voor iedereen heel prettig zijn.
Margriet, stel nu dat wij morgen ineens in New York rondlopen, in Manhattan. Mm-hmm. En we zien daar de billboards. En daar staat een foto van jou op het billboard.
Lijkt me heel onwaarschijnlijk.
Maar morgen staat die er toch. We zien daar jouw beeldenis. En daaronder staat dan een quote van jou. Als jij kijkt naar de vrouwen in de wetenschap, zou jij iets kunnen bedenken daarin?
Ja, ik zou toch altijd iets zeggen wat eigenlijk dan niet met het hoofd te maken heeft. Maar wat wel heel nauw samenwerkt met het hoofd. Volgens mij gaan die twee altijd samen, namelijk volg je hart. Ja, dat denk ik. Want dan in het leven, als je dat doet, dan... ik heb dat wel... Dan denk ik dat je er wel komt. En natuurlijk stuit je wel eens op tegenwerking, maar als je echt weet van dit wil ik heel graag en dit vind ik heel mooi, dan is het toch belangrijk om daarnaar te luisteren.
Ja. Zou je dat ook mee willen geven aan de jonge vrouwen, dat de weerstand die ze soms tegenkomen onderweg, om dat toch maar links te laten liggen?
Ja, als je dat kan, ja. Blijf bij jezelf en... Probeer echt je eigen interesses te volgen. En het kan ook heel erg veranderen. Toen ik van school kwam, ik had geen idee wat ik wilde doen. En ik ben ook in de natuurkunde gerold, heb ik wel eens verteld, door mijn leraar Latijn op het meneer Van den Boogaard, omdat we Lucretius gingen vertalen. Dat vond ik heel mooi over de rerum naturum. Hoe zit de natuur in elkaar? En toen ik studeerde in mijn laatste jaar, dacht ik ook, ja, wat moet ik gaan doen? Ik wilde helemaal geen natuurkundedocent worden. Ja, ik had het geluk dat ik werd gevraagd om naar CERN te gaan, wat heel eervol was, en onderzoek te doen. En toen dacht ik, ja, dat is leuk, in het buitenland gaan wonen. Dus je kunt ook zomaar ergens inrollen. Maar je moet wel een soort voorbereid zijn als een kans zich voordoet, dat je die dan grijpt. Hè? Dus je moet ook wel je best doen, denk ik, hè? Om dan goed te studeren. Het komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dus het is ook wel hard werken. Maar hoofd en hart moeten wel in balans zijn. Wat mij betreft dan, hè? Iedereen moet het verder zelf weten.
Ja, dan de laatste opmerking nog even. We zitten hier in Museum Vlaardingen. Hier is binnenkort dan de tentoonstelling Powervrouwen van Vlaardingen. Ben je er blij mee dat dat eindelijk eens een keer in beeld komt?
Nou, ik vind het hartstikke leuk en ik vind het museum heel erg mooi. Ik kwam er vroeger met mijn opa toen het nog Visserijmuseum heette. Het is heel veel lichter geworden, valt me op, en groter volgens mij. En ja, zeker. Ja, het gaat natuurlijk bij diversiteit om veel meer. Hè. Het mooiste zou natuurlijk zijn een wereld waarin iedereen kan worden wat hij wil en kansen krijgt. En zo is het leven nooit. Maar het is wel iets waar je kan naar proberen te streven. En een tentoonstelling als deze helpt daarbij, denk ik. Dat vind ik mooi.
Dankjewel, Margriet.